Broeders en zusters, Willem Barnard heeft deze psalm berijmd, de 95ste psalm. Een van de liedboekdichters. En hij heeft ook in de laatste jaren wat boekjes geschreven. Een soort dagboekjes bij de psalmen. En bij psalm 95 zegt Barnard dan: ik denk dat als er gezongen wordt uit deze psalm, dat het vooral de eerste drie coupletten zullen zijn die gezongen worden. Nou, dat zijn natuurlijk ook heerlijke coupletten, een hartelijke uitnodiging om binnen te gaan in de tempel, God te ontmoeten. Dwars tegen elke lauwigheid in of ongeloof, wat dan ook. Het is echt komen, zingen, juichen, klappen, nou, knielen natuurlijk. Dus je kunt rustig zeggen, het eerste stuk van psalm 95, dat is een opwekkingslied van het zuiverste water. En dat accent hebben we er ook wat omheen gezet, door even een moment eruit te lichten uit die psalm, met dat: o kom nu in jubel, breng dank aan de Heer. Want de Heer is een groot God. Zo zingt dat lied. En je merkt ook dat in psalm 95 daar nog wat op doorgegaan wordt, want nou, dan wordt gezegd van God dat hij de schepper is van de hoogste hoogte en de diepste diepte. Nou, dan denk je aan de grote reuzen, de Alpen misschien al, maar dan daar in Azië nog veel hogere bergen. En je denkt aan de diepste diepte, nou, daar diepte waar ze toen in het Oude Testament nog geen idee van hadden. Maar van vele, vele kilometers diepte daar in de zeeën. Prachtige collages zou je daarvan kunnen maken, van foto's die je plukt van internet en bij elkaar zet. Foto's van de schepping. Nou, die zijn er natuurlijk gigantisch veel te vinden bij de plaatjes op internet. En als je dat dan zo doorkijkt, zo dat soort plaatjes, als je even wat zit te flipperen op internet en je passeert zo'n heel aantal van die prachtige natuurfoto's. Jongen, of als je denkt aan je eigen vakanties en je kijkt je album nog eens door. Wat was het daar prachtig. Ja, zeker, misschien zit je alweer te denken aan de zomer. Of hebt u het allemaal voor elkaar? Ik heb geen idee hoe dat gaat bij u. Nou, als je dat zegt, wat is het toch bijzonder wat ik hier zie. Die bergen, of als je denkt aan de diepzeeën, of je ziet die wonderlijke vissen die daar in die hele diepe oceanen, daar kilometers diep zwemmen. Wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk. Maar als je dat zegt, hoe wonderlijk moet dan wel niet de maker van dat alles zijn? Dat is natuurlijk de volgende stap. Nou, misschien is het wel aardig om erbij te zeggen, ja, het is echt een, merkte je misschien ook al bij het zingen, maar het is echt een lied voor de pelgrims, die tempelbezoekers, die zijn gekomen en weet ik waar vandaan, misschien wel een hele reis gemaakt, zodat ze misschien ook wel iets gezien hebben van dat wat hier beschreven wordt. Iets van die hoge hoogte. Nou, geen Alpen nog daar, maar toch diepe diepte, de Dode Zee. Een diepe plek in ieder geval. En vlaktes die ze zien. De Grote Zee, de Middellandse Zee die ze gezien hebben. Vandaar komen ze samen op dat punt. Komen ze bij elkaar op het punt om God te ontmoeten. Nog onder de indruk van die bergen en zeeën en kloven en vlakten, of wat het ook mag zijn. Wat mooi, ja, hoe moet God dan wel niet zijn? Het mooie van een samenkomst is dat je dan wat gemakkelijker die stap ook zet van dat mooie, van schepping, naar de maker van dat mooie. Als je in een dienst hier bent, of je zit in een nog veel grotere samenkomst van Eeuwjongerendag of iets dergelijks, of een of andere conferentie in de zomer, dan kom je samen makkelijker tot lofzang, dat je het als het ware optilt tot bij God, dat wat je gezien hebt. Op andere momenten kan het best zijn dat er iets is van een lauwigheid of een traagheid om dat te doen. Misschien wel eens flarden van ongeloof ook. Dat je niet toekomt om die stap te zetten van het mooie wat je ziet of het mooie wat je ervaart in je leven naar degene die dat mooie gemaakt heeft, of die je naar dat mooie in je leven heeft toegeleid. Dat je uitkomt bij God. Nou, mooi is dat om te bedenken bij zo'n lied, zoals we zongen, psalm 95, toch iets van een opwekkingslied. Ja. waarmee dit lied ook nog eens helpt om over de drempel te komen zelf. Of misschien helpt het lied wel om je buurman of buurvrouw over de drempel heen te krijgen. Dat je elkaar ook een beetje over de schroom heen zingt. En over het flarden van ongeloof. Nou kan ik dat natuurlijk wel zeggen zo. Dat het flarden van ongeloof zijn of iets dergelijks. Er zit ook dit heel natuurlijke in. Dat je alleen met de plaatjes van de schepping nog niet zo bij God thuis komt. Je kunt wel vermoedens krijgen van ontwerp, intelligent ontwerp, intelligent design. Dat soort dingen kunnen wel opkomen bij een mens als je ziet hoe oog werkt of hoe de bergen in elkaar steken. Maar dat je echt thuis komt bij God, dat niet. Je kunt nou misschien iets zist worden of zoiets dergelijks. Maar dat je echt thuis komt bij God, daar heb je iets van een gids bij nodig. Die je bij de hand neemt en die je brengt bij de ontmoeting van de Heer. Mooi om dat op zo'n moment te hebben. Echt is een entreelied, Psalm 95. En mooi ook om deze dingen zo bij elkaar te zien. Ervaringen die mensen hebben opgedaan onderweg. Dat die als het ware hier samen gebald worden, bij elkaar worden neergezet. Dat je ook met zo'n lied als het ware over de drempel zingt en thuis komt bij God. En dat het ook nodig is dat je bij de hand genomen wordt om echt bij God thuis te komen. Want alleen met vakantiefoto's kom je niet bij God thuis. Of alleen met de natuur, ook al is het nog zo prachtig. Al die krokussen, die narcissen, die nu weer te zien zijn. Prachtig. Maar om bij God thuis te komen, om Jezus te leren kennen, heb je toch iets van een gids nodig. Dat is het woord van de Heer. Nou, zo'n lied is dus echt ook bedoeld om thuis te komen bij God. Dat kan zijn dat je over lauwigheid, of over ongeloof, over twijfels, wat voor tocht ook in je leven, heen geholpen moet worden. Het kan ook zijn, ja, dat ingebakkene van het evangelie, dat het gezegd moet worden. En dat je het niet alleen maar afleest uit de natuur om je heen. Nou, ik licht er nog één zinnetje uit het middendeel van de psalm. En dat is het zinnetje. Ga binnen, laten we buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze Maker. Ja, Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Prachtig beleidend woord. De Heer is onze Maker. Kun je heel persoonlijk op jezelf betrekken. Die wisseling kun je maken zoals ik het net maakte met Psalm 23. Van dat samen, dat collectieve, naar het persoonlijke. Zo kun je hier denken bijvoorbeeld aan een lied, U die mij geschapen hebt. Mij, dus persoonlijk. Maar in dat ons zit ook wel iets heel mooi gemeentelijks. U die ons, zoals we nu bij elkaar zitten, U die ons geschapen hebt. U die ons bij elkaar hebt gebracht. En daar merk je dus iets van het collectieve, van het gemeentelijke. En dat, zoals we hier samen zijn, we meer zijn dan een optelsom van individuen. Zoals het beeld van de kudde ook wel helder maakt. Zelfs wij hebben een kudde in Amersfoort Noord. Kudde die dan af en toe graast op een groot veld, midden tussen al die nieuwbouwwijken. En ja, zo'n kudde hoort ook echt helemaal bij elkaar te lopen. Stel je voor dat je, het zou een hele klus zijn, maar zou je allemaal kleine hokjes zou maken en je zou elk schaap zo'n klein hokje geven. Het zou een uitermate curieus gezicht zijn. Zo'n kudde hoort bij elkaar gebracht door die herder. En als hier staat, hij is onze maker, ja, is dat persoonlijk. En tegelijk is er ook iets van, hij is onze maker. En als je dat soort dingen zegt, dan denk ik dat je iets uitzegt over jezelf, heel persoonlijk. Maar dat je ook iets uitzegt over het gemeentelijke. En ik denk zelfs, als je deze zin meeneemt en die laat functioneren in de gemeentelijke praktijk, dat dat werkelijk een extra dimensie geeft die je bewaart voor allerlei valkuilen. Dat het je kan bewaren om lelijke dingen te zeggen over deze of gene. Omdat je weet, hij is onze maker. Ook van de gemeente. En dat betekent dat je toch met nieuwe ogen de gemeente door zo'n zin heen ziet. Dus u bent schepping heel persoonlijk, maar als gemeente zijn we dat ook. Hij heeft ons gemaakt. Mooie zin om de week mee in te nemen. En dan komt de grote draai in de psalm. Dat is koude douche natuurlijk. Voor mensen die zo enthousiast binnen zijn gekomen, want dat zijn ze wel. enthousiast lied is het. En dat je dan geconfronteerd moet worden met je vorige slacht dat de fout inging. En niet één keer, uiteindelijk toen ze het land niet in durfden. Maar als je die tracé daarvoor ziet en dan ook weer wat daarna volgt, want dan is het nog 40 jaar in de woestijn. Nou, wat je dan allemaal tegenkomt, heel wat. Daar word je dus in dit lied mee geconfronteerd. Eigenlijk met die 40 jaar, want er staat ook dat de Heer 40 jaar een afkeer had van het volk. Dus op het moment dat ze niet durfden binnengaan, daar bij Kades, is wel een heel fundamenteel moment. Maar eigenlijk zie je ook die hele periode voor je. En daar word je dus dan mee geconfronteerd. Als je de tempel van harte wil binnengaan, de Heer wil ontmoeten, en dan krijg je dit. En als je dat wat probeert te bedenken, waar confronteert de Heer je dan mee? Ja, dan is het toch met de schroom, met de bangigheid, met de twijfel, met het ongeloof van dat voorgeslacht. Het was keer op keer misgegaan. En keer op keer met dit soort dingen. Dat ze toch niet durven, toch niet willen. En deze generatie wordt je dus als binnenkomer die God wil ontmoeten voorgehouden. Als een soort spiegel. Daar moet je dus in kijken. En dan word je in het tweede deel toe gedrongen. Jullie die enthousiast op weg zijn om God te ontmoeten, wees niet koppig. En niet hardnekkig, niet hardleers. En je zit dus te kijken in die spiegel. Dat is dus echt 180 graden anders, dat tweede stuk van Psalm 95. Je wordt stilgezet door God. En dan kom je dus jezelf tegen op de drempel, voordat je God gaat ontmoeten. Wat leeft er eigenlijk in mijn hart, denk je dan? Kan ik daarmee wel thuiskomen bij God? En dat is wat je dan ziet. En misschien zie je dat ook wel in je eigen leven liggen, de massa's en de meriba's, die momenten van koppigheid ten opzichte van God, dat je gewoon niet wil, op bepaalde punten. Dat er ongeloof, twijfel is in je leven. Dat kan ik van hier vandaan niet zien natuurlijk. Kunt u zelf het beste nagaan, zit dat er in mijn leven? Zat dat misschien in de afgelopen week? Er zat de boosheid die je koestert, en die dan tot een soort brok wordt. En een hele negatieve uitwerking heeft. Negatieve uitstraling op jezelf, misschien ook op anderen. Misschien zijn er wel dingen waarvoor je misschien vanavond al kan bidden, dat de God kan neerleggen. Wanneer dit ligt er in mijn leven, en dat is niet goed. Zijn mijn massa's, mijn meribaas. Twijfel of iets van een hardheid in je leven. Dat je van God weinig verwacht bijvoorbeeld. Weinig voor je kinderen verwacht ook van God. En dat de gemeente misschien best een aardige club is. Maar ook niet veel meer dan dat. Dus best mogelijk dat er het een en ander op te ruimen is. Als je dan zo in die spiegel zit te kijken die hier in Psalm 95 wordt voorgehouden. Wat ik een mooie kant vind hier van Psalm 95 is dat iedereen hier wordt stilgezet. Dus niet alleen een paar randkerkelijken worden hier stilgezet, maar iedereen. Of je nou volop meeleeft, ouderling bent, diaken, of dat wel eens geweest bent, of dat je echt elke zondag hier zit, 's morgens en 's middags. Nou, iedereen wordt aangesproken. Dus degene die zondaar zijn en tegen de lamp zijn gelopen, en ook die anderen die zondaar zijn, maar niet tegen de lamp zijn gelopen. Allebei, heb je 100% samen. Dus de hele goede gemeente, van zondaren en zwakkelingen, maar ook van degenen die dat een stuk minder zijn of denken dat ze dat zijn. Het is ook mooi dat je dat kan openmaken in gesprekken die je onderling hebt in het gemeentelijke. Als je zo gezamenlijk ook stilgezet bent door de Heer. En dat op geregelde momenten weer gebeurt, dat je wordt stilgezet. En jezelf ook ziet in die spiegel. Het kan je openmaken in ontmoetingen met anderen. Want je kunt soms, als ouderling misschien, daar denk ik dan aan. Maar er zijn allerlei soorten ontmoetingen. Je kunt soms goede verwachtingen hebben van een gesprek wat je ingaat. En waarbij je toch teleurgesteld wordt. Dat het eigenlijk wat achter het glas blijft, dat je niet echt een open gesprek krijgt. Wat is er dan bij die ander, denk je soms? Kom niet doorheen. Het kan ook wel zijn dat je naar iemand toe gaat van wie je niet grote verwachtingen hebt. Is er vaak niet in de dienst, levert aan de rand. Nee, waarbij je toch een gesprek krijgt waarbij het heel open en eerlijk is. Kan. Dus zo'n moment waarop je collectief stilgezet wordt, kan ook iets van een openheid kweken naar elkaar toe. Dat je inderdaad allemaal voor de Heer staat. En dat je ook allemaal je massa's en je miribas hebt. De een op dit punt en de ander op een ander punt. Dat je dus ook zo je verootmoedigt voor de Heer. Als je dat zo bij elkaar hebt, die beide stukken, is het natuurlijk wel een apart lied. En nou, dat is natuurlijk voor uzelf een aardige check. Hoef geen vingers omhoog direct, maar een aardige check. Toen u zo straks dat lied zong. Ik hoop dan dat er flink wat zijn geweest die dachten bij couplet 4 en 5. Wat zing je dan nou toch? Na dat uitbundige begin, dat je dan bij 4 en 5 aankomt. Denk ik, nou, nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Wat is dit, wat ik nu zit te zingen? Betekent in ieder geval dat u er met de gedachte bij was. Als u dat niet hebt gedacht, nou durf ik dat ook niet te beslissen dat het tegendeel het geval is, maar kom wel een stukje in die richting, denk ik. In ieder geval is het voor uzelf goed om iets over na te denken. Waarom heb ik dat lied gezongen? Want het blijft natuurlijk wel twee hele wonderlijke helften. Die eerste helft en die tweede. Want het begin is een stuk snelweg, waar je linea recta op weg bent naar God. En dan ineens pang op de remmen, omdat je dus een hele scherpe bocht om moet. Zoiets, dat is het hier. Stilgezet. En hoe is het nou mogelijk dat die twee dingen hier bij elkaar gezet zijn in één lied? In de commentaar vind je natuurlijk ook, zullen oorspronkelijk wel twee liederen zijn geweest. Maar goed, dan heb je natuurlijk toch weer degene die dan de gedachte heeft gekregen om dat bij elkaar te zetten. Dus hoe je het ook bent of keert, er blijft toch altijd iets merkwaardigs in die laatste gestalte die wij hier hebben voor ons hebben van de tekst. Dat het zo bij elkaar gezet is. Wat apart, het uitbundige begin, dat ons misschien wel een tikje te uitbundig is zelfs, kan. Misschien nu in de middag wil het wel, maar stel dat je 's morgens zo'n lied zingt. Weet je, nou kom nu een jubel, nou even nog wat dimmen. Maar misschien is het zelfs ook in diepere zin, in geestelijke zin wel zo, dat je denkt van nou, zo uitbundig hoeft het voor mij nou ook weer niet. Maar dan vervolgens die donderpreek die erachter achteraan komt, dan denk je helemaal, en dan zeg je misschien ook wel, nou, moet dat nou zo? Wat zit ik nu te zingen? Beetje minder. Misschien ben je wel bezig om de hoge tonen van het evangelie en de lage tonen er wat uit te filteren. Zodat je een beetje in het middengebied terechtkomt. 5000 hertz of zoiets dergelijks, geloof ik dan. In die buurt. In ieder geval een beetje middle of the road. Maar niet die extreem. Een beetje zo hier. Gulden middenweg zeggen we dan ook nog. Zodat de soep van het evangelie niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. Omdat je misschien al die uitbundige vrolijkheid van het evangelie niet helemaal kan hebben. Maar al helemaal niet dat confronterende en beklemmende van het tweede deel. En om ze dan ook nog eens bij elkaar te krijgen. Dat lukt je in het lied niet, maar dat lukt je in je eigen leven ook niet. Of moeilijk. En toch. We zingen zo direct psalm 2 en dan het vierde couplet alleen. En daar vind je de zin, verheug u met beving. Ook bij dat zinnetje ben je zo weer voorbij. Dus let erop. Verheug u met beving. Dat is eigenlijk maar in een paar woorden precies wat je hier in psalm 95 ziet. Verheug je met beving. De eerste twee woorden voor de eerste verse en dat andere voor het slot. Kun je natuurlijk zeggen, laat je dat denken, dat je je verheugt met beving. Dat laat zich wel degelijk denken. Als er een stevige orkaan over een gebied is gegaan. Of als er, nou, tsunami is natuurlijk heel fors, maar ook daar. Aardbeving. Hebben we hier niet zoveel. Maar als dat gebeurt, moet je je voorstellen dat je als vader of moeder op zoek bent naar je kinderen die kwijt bent geraakt. Of in de overstroming. of in de storm, of in de aardbeving. Waar zullen ze zijn? Zullen ze nog leven? Als je je uren gezocht hebt. En je vindt ze. Ongelooflijke vreugde. Je kinderen weer vindt. Levend en wel. En tegelijk je staat te trillen op je been. Van vrees. Zoals je het na een verkeersongeluk misschien kunt hebben. Als de auto flink rondgetold heeft en je ziet ze leven allemaal nog. Sta je te trillen op de benen van de klap die er is gevallen. Maar als je allemaal weer leeft, dan tintelt er ook een vreugde door je heen. Gelukkig mankeer je niks. Het is helemaal gezond. Kun je natuurlijk vervolgens weer zeggen, en gaat het daar nou om in het evangelie dan? Ik denk wel dat het om zoiets gaat in het evangelie. Want het gaat om redding in het evangelie. Het gaat om redding van zonde, en het gaat om redding van schuld, en het gaat om de redding van de dood. En dan moet ik zeggen, wat dringt dat maar vaak weinig tot me door. Geen idee ook wat ik soms, en dat zal u en jou net zo vergaan, geen idee wat ik soms God aandoe. Met mijn gedachten, of met mijn gedrag, met mijn omgang met andere mensen. Tjonge, denk ik dan. Terwijl je in deze psalm wel Gods pijn proeft over wat de mensen doen. Zijn volk. Steeds maar weer heb ik me geërgerd aan dat volk. Dan voel je diepe passie bij God, voel je pijn bij God over dat wat zijn volk hem aandeed. Maar dan denk ik, wat zullen wij hem aandoen? Aan verdriet en aan pijn. 40 jaar voelde ik weerzin tegen hen. Zal God ook over ons dat soort dingen zeggen? En dan schrik ik er wel eens van en denk ik, leef ik dan zo oppervlakkig? En besef ik maar zo weinig wat het is om gered mens te zijn. Gered van zonde, waar ik van mezelf nooit weer bij wegkom. Gered van ziekte, ook daar sta je machteloos tegenover als je het een of ander krijgt. En gered van de dood. Ook dat. Psalm 95 is een psalm om je wakker te schudden. Tjonge, wat leef je er vaak aan voorbij? Aan de diepte van de redding. Want Barnard schreef nog iets over dat vijfde couplet. Begon met deze Nestor. 88 is die al of zo, denk ik. Hij leeft nog steeds. Maar Barnard die zegt over dat vierde en vijfde couplet. Hij zegt, als je die coupletten niet meer zingt, dan denk ik dat je ook steeds minder kunt met het credo, met de geloofbelijdenis. Dan zal het nog best lukken om over de schepping te zingen. Dat zal wel lukken. Maar het lukt steeds minder om te zingen over de weg van de Heer. Weg van vernedering. Tot het kruis toe. Sterven, dood. Het lukt steeds minder om daarover te zingen. Het wordt steeds vreemder. Als je deze laatste twee coupletten niet meer zingt. Want die weg van de Heer is zo wonderlijk. Menswording, vernedering, dood aan het kruis. Wat een scherpe kanten zijn dat aan het evangelie. Vanmorgen zei nog iemand na de dienst, zei ja, dat Oude Testament, want daar gaat het nu op het ogenblik al. Ja, die ruige verhalen, dat durf je nauwelijks aan buitenstanders te lezen. Dan liever het Nieuwe Testament. Ik zei, ja, dan loop je wel tegen de kruisiging op. Dus of dat daar zoveel beter is, het Nieuwe Testament, weet ik ook niet voor buitenstaanders. Nou, dat dus, hè. En de scherpe kanten van het evangelie, waardoor en die tinteling van vreugde gevoed wordt, en tegelijkertijd ook de beving, de siddering door je heen gaat. Van, tjonge, langs het randje, de rechtvaardige die ten nauwe nood gered wordt, dat. Dus blijf dit soort dingen zingen, zegt, dit soort liederen zingen, zegt Barnard, ook die vierde en vijfde couplet, en laat als het ware je leven verdiepen door dit soort liederen, door je ermee te confronteren, door in te kijken in die spiegel en stilgezet te worden door God. Wie ben ik eigenlijk? Zodat je niet in je leven aan de oppervlakte terechtkomt, in het grauw, waar het er allemaal niet meer zo toe doet, hoe het loopt en gaat in je leven, maar dat je verdiept wordt en dat je tot een dieper besef komt van wie God is. En de weg die God gegaan is met u en met jou in Christus, zoals we het vierden met het avondmaal ook. zodat het ook doorwerkt in uw en in jouw leven van elke dag. En je vreugde daardoor verdiept en de vrees ook. Dus zo brengt deze psalm, schud deze psalm je wakker en brengt deze psalm je ook op ooghoogte met de gekruisigde Heer. En dat is ook precies wat er vanmiddag gebeurde in de viering van het avondmaal. Amen.